Wij zijn de vorige keer terechtgekomen in, bijzonder, in 1 Korinthe, hoofdstuk 14 eigenlijk. 1 Korinthe 14, waar wij een verwijzing vonden uit wat hier genoemd wordt de wet, maar kennelijk niet in de zin van de Mozaïsche wet, ofwel de Torah, de 5 boeken van Mozes, maar in de zin van het onderwijs Gods in het algemeen. Dat is de betekenis van het woord wet ook eigenlijk. En in dit geval komt hij uit Jesaja 28, waar staat: ik zal door lieden van andere talen, hier aangehaald in 1 Korinthe 14 vers 21, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Het is een interessante uitspraak, omdat uitdrukking hier luidt: ik zal door lieden van andere talen tot dit volk spreken. Terwijl als men het leest in Jesaja, dan staat er in een andere taal. Dat zou specifieker één andere taal kunnen zijn, dat hoeft niet hoor. Want als men in een andere taal kan spreken, wil het nog niet zeggen dat dat maar in één taal is. En als de Heer zegt, ik zal door een andere taal tot hen spreken, wil het ook niet zeggen dat er maar één andere taal is. En hier wordt het dus meteen ook in het meervoud geïnterpreteerd. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. En als je de vraag stelt, welke taal zou dat wezen? Als er maar één is, dan is het makkelijk genoeg, want in welke taal is dit vers geschreven? In het Grieks? Dat is makkelijk genoeg. Je leest hier een uitspraak uit het Hebreeuws van het Oude Testament, maar dit is de brief aan de Korintiërs, onderdeel uitmakend van de Nieuwtestamentische geschriften. Dat is al in het Grieks geschreven, dus dat is makkelijk genoeg in het Grieks. En als er een beperkt antwoord is op de vraag hoe dan en in welke taal dan, dan is het antwoord natuurlijk in het Grieks van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, dat klopt. Want Joden moeten officieel nog steeds niks hebben van het Nieuwe Testament. En degene die toch dat Nieuwe Testament aan de Joden willen brengen, hebben altijd de neiging om het eerst terug te vertalen naar het Hebreeuws. Want ja, anders zullen ze sowieso niet slikken. Vandaar dat het Nieuwe Testament ook uitgebreid verkrijgbaar is in een Hebreeuwse vertaling, hè? Het Hebreeuws Nieuw Testament. Ten behoeve van de verspreiding van het woord van God onder de Joden. Ik heb er niks tegen, daar gaat het niet om. Als mocht u die conclusie trekken, dat is niet terecht. Als je de drempel lager kunt maken, prima. Maar men zou begrijpen dat een Hebreeuws Nieuw Testament een vertaling is, hè? Het oorspronkelijk is wel degelijk in het Grieks. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen, en uiteindelijk niet alleen in het Grieks natuurlijk, bovendien, men heeft mij verteld dat er verschillende soorten Grieks zijn ook nog, dus dan schiet het ook wel op. Dat heb ik willen uitleggen aan een Fries, dat bleek niet nodig, want die zei, wat is Fries? En toen bleken er ook heel wat verschillende soorten Grieks, of Fries te bestaan. Ja, dat beweren wij in het Westen altijd al, dat het Fries bestaat uit verschillende dialecten. Ik wist dat je me niet zo laat uitpraten, maar ja, zo'n voorzet, die moet ik er toch wel in schieten, denk ik. Hartelijk dank. Maar dat terzijde. Bovendien heb ik altijd gedacht dat ik vroeger Gronings geleerd had. Benader inzien blijkt het veen koloniaals te zijn. Want ja, doe maar weer, hè. Dus het woord genoot kende ik dus niet, want genoot hebben ze niet in de veenkolonie, hè? Genoot. Ja, is dat Fries of niet?
Nee.
Oh, Gronings. Oké, nou dat weer terzijde. Het mogen duidelijk zijn na deze wat ludieke inleiding, dat kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd is dat deze profetie van Jesaja vervuld wordt. Waarin door lieden van andere lippen, door andere talen, en dus door heidenen, want het zijn geen Joden, en dus door heidenen het woord van God gepredikt wordt, gesproken wordt tot het Joodse volk. En ook al zo zouden zij niet horen. En dat is het wezen, essentie, van deze uitspraak uit Jesaja 28. De werkelijke strekking is, Niet dat het op in andere taal gebeurt. De werkelijke strekking is dat het gebeurt door heidenen. En dat het woord van God het per definitie van oudsher tot ons komt via het Hebreeuws. Zowel geschreven in de eerste plaats wellicht, als ook gesproken, ineens gesproken wordt in heidense talen en bovendien door heidense volkeren. Want helemaal terug daaraf, Israël, en dus het Joodse volk, dat was wat van Israël over was, was Israël omdat aan hen de woorden Gods waren toebetrouwd. Romeinen 3, de eerste verse. De positie van Israël is de positie van koninklijk en priesterlijk volk, dat door God gebruikt zal worden als priesters, als priesterlijk volk, om zijn woord te ontvangen, te bewaren en vervolgens, niet in de laatste plaats, maar vervolgens te prediken. Dat is waar het over gaat. In onze dagen is dat anders. Dat is ook de achtergrond van Romeinen 9 tot en met 11. En nog zo wat schriftplaatsen, ook in het Oude Testament. De situatie is dat Israël uit die positie ontslagen is, dat het Joodse volk ontslagen is uit dat priesterambt, om het eenvoudig te zeggen. Ik moet het altijd iets vereenvoudigen, want anders wordt het veel te lastig. Maar goed, het is wat Hosea 3, meen ik, zegt, of was het Hosea 4. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En dus zou het hele volk volgens Hosea ontslagen worden uit het priesterambt. Waarom ook niet? Hetzelfde Hosea in de eerste hoofdstukken heeft ons de uitdrukkingen Ami en Lo-Ami en Rugama en Lo-Rugama opgeleverd. Dat zijn de uitdrukkingen die voor dezelfde uiteenzetting gebruikt worden door Paulus in Romeinen 9 en door Petrus in 1 Petrus 1. Om aan te geven dat niet het Joodse volk het volk van God is, maar wij die geloven, zei Petrus. En dat is de strekking van Romeinen 9 ook. Dat wil zeggen, in onze dagen is niet Israël of het Joodse volk het uitverkoren volk, maar is de gemeente het uitverkoren volk. Om wat te doen? Waartoe? Om behouden te worden? Nee, dat heeft er niks mee te maken. De gemeente is uitverkoren volk om het woord Gods te bewaren. Aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wij worden geacht dat woord te bewaren als gemeente. Dat is de enige echte functie van de gemeente. Zie? En dat betekent dus ook dat als het hier of daar ergens op aarde waar dan ook gepredikt moet worden, dan is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente. En dus, omdat de gemeente geen organisatie is, dus is de verantwoordelijkheid van leden van de gemeente. Moeilijker is dit. Dat is de taak van de gemeente. Dat is ook de achtergrond van, maar ja, nou kom ik terecht in de ecclesiologie, de leer over de gemeente. Dat is ook de achtergrond van het feit dat de gemeente beschreven wordt als tempel. En uitgebreid. Een tempel waarvan eerst het fundament gelegd is, door mensen die dat nu uiteraard niet meer doen, eenvoudig omdat er niks meer te leggen valt aan fundament. Dat fundament is al lang gelegd in het verleden, dus in deze Bijbelse tijden. Daarna het hele bouwwerk wordt gebouwd op het fundament, was de bedoeling. En niemand kan er een ander fundament leggen dan gelegd is, dus het hoeft niet meer. Er wordt gewoon verder opgebouwd. En de laatste steen van het bouwwerk, want het bouwwerk bestaat uit living stones, uit levende stenen, die samengevoegd worden met die ene steen, zei Petrus, en het wordt gebouwd tot een koninklijk priesterdom, zei Petrus erbij. Ik zoek dat nou niet op, want ja, dat geeft nu even een paar hele grote lijnen. Hè. De gemeente als een tempel, en dat is weer zo omdat de tempel een huis van God is, en een huis Gods kan ook een volk God zijn, want een huis is een volk en een volk is een huis. En zoals de verschillende stenen samen toch één bouwwerk, één tempel vormen, zo vormen de diverse individuele gelovigen samen dat ene lichaam van Christus, en het lichaam is weer een tempel, et cetera, et cetera. En wat is de functie van de tempel ook alweer? Een beetje mooi staan te wezen, een beetje interessant staan te doen. Wel, nee, de functie van de tempel is dat het woord van God daar bewaard wordt. Letterlijk, daarom was in de tempel de bibliotheek. Ja, niemand had een boek. dingen waren kostbaarheden, werden bewaard. En wat het Joodse volk, wat Israël betreft, in de tempel. Daarom vonden ze daar later ook de boeken van Mozes ooit nog eens een keer terug, die zo lang kwijt waren, weet u nog? De loop van de geschiedenis. Nou goed. En in de dagen van de Heer Jezus was hij overdag in de tempel om te leren, om te onderwijzen. Daar waren de boeken ook, dus dat was makkelijk, toch? En ook daarna, in Handelingen 2 en 3, lees het maar eens na, waren de gelovigen dagelijks bijeen in de tempel. En niet omdat ze daar een zaaltje gehuurd hadden of zo. Maar ja, als je wat weten wilde, ging je naar de tempel. Waarom ook niet? De Grieken in Athene gingen naar het marktplein. Als ze wat weten wilden. Of ze daar ook een bibliotheek hadden, weet ik niet. Maar het zou me niet verbazen. Maar onder de Joden, ja, dan moet je in Jeruzalem wezen, in de tempel enzovoorts. En de tempel in onze dagen is de gemeente, een onzienlijke tempel, maar niettemin de tempel die de verantwoordelijkheid heeft om het woord van God te bewaren. Dat is de praktische betekenis van de tempel. Symbolisch werd het trouwens uitgebeeld doordat zelfs al de allereerste tempel, die nog portable was, gebouwd was, de tabernakel dus, gebouwd was rondom de kist, dat wil zeggen rondom de ark. Want de ark is een kist, hè. De tabernakel was gebouwd rondom de ark, een kist. En in die kist werd bewaard de twee stenen tafelen. En niets dan de twee stenen tafelen. Ondanks andersluidende berichten. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Het enige wat er in die kist was, waren de twee stenen tafelen. Dat was letterlijk zo, maar het is tegelijkertijd symboliek. De bedoeling is dat dat woord God zou bewaard worden. En in ieder geval in een tempel. Meer ga ik er nou niet over vertellen. Dat is ook de functie van de gemeente. En in de gemeente kennen wij dus tweeërlei functies. Dat wil zeggen, de ene functie, ene aard, ene categorie functies heeft van doen met de bouw van de tempel als zodanig, een instandhouding van het gebouw, om zo te zeggen. En het andere heeft van doen met de wezenlijke functie van de gemeente, namelijk het bewaren van het woord van God. En in de praktijk lopen die twee dingen enigszins door elkaar, omdat de gemeente nou eenmaal gebouwd wordt via of door dat woord van God. Populair gezegd, de geestelijke bouw van de gemeente gebeurt door de prediking, het onderwijs van het woord van God. Ik meen dat ik de vorige keer ook een beetje mee geëindigd ben of zo, maar in ieder geval heb aangehaald uit het 2 Timotheus 3 vers 16, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust, gebeurt door het woord. We hebben het straks hopelijk nog uitgebreid over. In de gemeente kennen we trouwens ook bezigheden, of zullen we meteen zeggen gaven, want daar moet ik toch naartoe natuurlijk. Wij kennen ook gaven die niet direct, indirect altijd, maar niet direct van doen hebben met de prediking van het woord. Wij noemen dat huishoudelijke aangelegenheden. Huishoudelijk in de brede betekenis van de term. En degene die zo'n ambt praktiseren, zo'n functie hebben, heten in de Bijbel dienaren. Diakenen. Heten die lui die het woord prediken dan niet diakenen? Ja, die heten ook diakenen, maar die worden van de andere diakenen onderscheiden doordat ze ook heten opzieners of iets dergelijks. En voorganger en voorstander en voorbeeld. Een herder, leraar, wat had je nog meer?
Bisschop. Bisschop.
Oudste. Die was ik nog vergeten. Maar goed, we hebben het daar nog over. Maar in het algemeen, alles wat in de gemeente gebeurt en wat deel uitmaakt van de gemeente, het werk van de gemeente, de bouw van de gemeente, wat het maar is, heeft altijd van doen met het woord, gas, de werking van dat woord en daarmee ook het bewaren van dat woord. Voor zover de gemeente in onze dagen op aarde aanwezig is en daar een functie heeft, want langs de andere kant heeft de gemeente een hemelse positie, weet u wel, en die is eeuwig en dat blijft altijd. Dus ik beperk het nu even tot in onze dagen en op aarde, voor zover de gemeente in onze dagen en op aarde, zullen we zeggen in de tegenwoordige eeuw, een functie heeft, is het die van priesterlijk volk, die dus het woord van God zou bewaren. En hoe je er de keer toch wendt, als mensen het woord van God willen horen, komen ze toch bij ons terecht. Bij wie anders dan? Waar dan anders? Toch altijd bij degenen die trouw zijn gebleven aan het woord, dat vasthouden en dat eventueel doorgeven? Toch? Dat is de functie van de gemeente. Nou goed, op alle manieren. En de Heer zelf zorgt daarvoor, want, en dat is ook helaas niet algemeen bekend. Ja, het is wel algemeen bekend, maar men wil het niet praktisch toepassen. De gemeente is maar één gemeente en de gemeente heeft ook maar één hoofd. En het hoofd coördineert. Dat wil zeggen, ordineert. Dat wil zeggen, het hoofd voorziet het lichaam van organen en moet zorgen en zorgt dat al die organen ook inderdaad functioneren. Toch? En dat er ook enige vorm van samenhang is, wij noemen dat coördinatie. Ja, dat er enige vorm van samenhang is in de werking van het lichaam. Maar u weet hoe dat gaat. Die organen zijn gewoon individuele gelovigen. En u weet, er zijn heel wat gelovigen die wel graag de Heer willen dienen, maar bij voorkeur in een adviserende functie, zeg ik dan altijd. Dat wil zeggen, ze bemoeien zich met de leiding. Heb je dat? Nou ja, dat zouden wij dus nooit doen. Daarom het ergste wat ons kan overkomen, is dat men ons wijsmaakt dat we leiders, geestelijke of christelijke leiders moeten worden, of zoiets. En dat leiderschap moet worden gepromoot. Daar hebben we niet de minste behoefte aan. We hebben alleen behoefte aan mensen die trouw zijn aan de Heer en zijn woord, want de leiding ligt bij hem. En het idee dat je in de Bijbel leiders tegenkomt in de gemeente, ik bedoel letterlijk dat je die termen tegenkomt enzovoort. Ja, als je het zo vertaalt eerst wel, dan kan dat. Hè? Maar als je een beetje netter met de grondtekst omgaat, zoals in de Statenvertaling, dan kom je het begrip niet tegen. Nou ja, regeren kom je nog net tegen. Maar dat berust ook op een misverstand. Want er staat ook maar gewoon voorgaan. En men heeft het vertaald met zijn huis wel regeren en de gemeente regeren en dat soort dingen, maar dat is het helemaal niet hoor. Het is voorgaan of voorstaan. Maar goed, u begrijpt dat ook de vertaling in de loop der eeuwen altijd geleden heeft onder de praktische christelijke gebruiken, onder de christelijke traditie. Maar in de Bijbel komt het niet voor, integendeel. In de Bijbel heeft er maar één de leiding, dat is namelijk de overste herder. Uit 1 Petrus 5 is dat. En voor de rest houdt die er personeel op na. Dat kunt u zijn, dat kan ik zijn. Maar ieder van ons, ik citeer maar even uit Romeinen 14. En ieder van ons zal voor zichzelf, en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. En daarnaast, wat oordeelt gij uw broeder? Of wat veracht gij uw broeder? Hoezo zouden wij iemand anders zijn knecht oordelen? Staat er. Staat allemaal zwart op wit in Romeinen 14. Dat komt ons niet toe. En tot de discipelen, voor ze apostelen waren, had de Heer al gezegd, gij zult niemand uw meester noemen op aarde, want één is uw meester. En gij zult niemand uw vader noemen, want één is uw vader. En gij zijt allen broeders. Neem niet weg dat in het belangrijkste genootschap wat als christelijk bekend staat, de leidinggevende figuren allemaal worden aangeduid met papa. Hè? Met papa. Nou ja, sommigen eruit ook met broeder. Met frater. Maar het is meestal pater. Hè? Nou ja, vooruit. Papa. En die spreken weer terug en hebben het over mijn zoon. Of mijn dochter. Nou ja. Hoe onbijbels kan het wezen, denk ik wel eens. Want het is onbijbels. Ja, diezelfde lui hebben ook de inquisitie uitgevonden, de kerkelijke rechtspraak, de kerkelijke beul, en wat allemaal maar wezen mocht in de loop van de geschiedenis, hè. Nou ja, en daarna heeft het protestantisme dat gewoon weer overgenomen. Want je moet toch een stok achter de deur hebben om het gewone volk een beetje onder de duim te houden. Zo is het toch eigenlijk, hè. Ja, dat is, ik zeg het maar gewoon hoe dat is, hè. En wat je ziet gebeuren, wat ik zie gebeuren in elk geval, draai ook een paar jaar mee inmiddels, is dat je datzelfde verschijnsel ziet in de vrije groepen, vrije, wat vroeger vrij heette dan, hè. Dan, hè.
Dezelfde ontwikkeling.
Precies dezelfde ontwikkeling, ja, ja, ja. Dat heette vrij, maar ik ken iemand die zegt, ik ben vrijgemaakt. Maar je weet dat dat een heel zwaar kerkgenootschap is. Het heet vrijgemaakt, maar vergeet het maar rustig. Stiefvrij zijn, wat zijn wij dan? Ik bedoel, hè?
Wij zijn bijgevolgd,
nou ja, hoe vrij is zoiets? Hoe oud is de Vrije Evangelische Kerk in Nederland? Jaartje of 100, iets langer, zoiets. Hoe vrij zijn die lui? Een strikte kerkorde, daar heb ik het nog niet eens over de Vrije Baptisten. Om maar eens wat te noemen. Zijn er nog meer die zich vrij noemen?
Vrijstrijd.
Ja, ik bedoel, dat is toch al lang niet vrij meer? Dat wordt meteen weer gepakt. Waarom? Nou ja, je kan niet anders concluderen dan dat men kennelijk geen vertrouwen heeft in de leiding van de Heer zelf. Ik zeg het ook maar een keer precies zoals het is. Wat zou anders de argumentatie zijn dan? Dat men gelooft dat de Heer zijn eigen huis niet kan besturen. Daarom moeten wij het doen. Dat is dezelfde reden waarom we ook opgescheept zitten altijd met christelijke politieke partijen. Men vindt dat de Heer er niks aan doet, daar heeft men redelijk gelijk in trouwens. Want het is tamelijk bijbels. En omdat de Heer er niks aan doet, moet men er zelf maar wat aan doen. En als de Heer het onrecht in de wereld niet bestrijdt, dan moeten wij het maar doen. Hè? En dat het weinig werkt, ja, dat komt gewoon omdat het mensenwerk is, want de Heer heeft er geen belang bij. Waarom ook? Hij heeft gezegd dat hij dat doen zou en hij heeft ook gezegd hoe hij dat doen zou. En zeker niet langs democratische weg overigens. En hij heeft ook gezegd wanneer hij dat doen zou, namelijk in zijn wederkomst. En hij heeft genoemd wat de kenmerken zijn van zijn wederkomst, zodat we zeker weten dat de Heer nog niet is wedergekomen. En dat werkt tot verbetering van de mensheid, dan wel de wereld enzovoort, dus nog niet begonnen is. En het is dus ook onze taak niet, want wij zouden betrokken zijn in het werk des Heren. En dat is niet des Heren werk immers. Het werk van de Heer, simpel. Het werk van de Heer is, hij verzamelt zich, hij roept zich, staat er geloof ik, hè. Hij roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dus als wij het evangelie prediken aan de volkeren, aan die heidenen, weten we zeker dat dat het werk van de Heer is waarin we betrokken zijn. En als het een werk is zelfs dat gericht is op de prediking aan de Joden, dan weten we helemaal zeker dat het een werk van de Heer is. Dat door lieden van belachelijke lippen, andere talen, het evangelie, het woord van God gepredikt wordt aan het Joodse volk. Dat daardoor niet tot bekering komt, maar waarom moeten wij ook altijd zo hoog grijpen? Wij hopen dat enigen uit hen behouden worden. Zei Paulus in dat verband. En stelde zich voor dat werk, zending onder de Joden. Beschikbaar, dat is Romeinen hoofdstuk 11. Dat zijn dingen die zijn heel eenvoudig. En ik doe net alsof u die schriftplaatsen allemaal kent. Ik bedoel, wat valt daar verder over te zeggen? Dat is het werk van de Heer. Hij werkt aan zijn gemeente en hij wil u daarvoor gebruiken. En hij bepaalt in welke positie. Al kunt u solliciteren hoor, dat kan. Dat is ook bijbels. Men kan zich beschikbaar stellen, ook specifiek. Dat kan. Maar of de Heer u daarin aanstelt, is maar zeer de vraag. Maar dat doet er ook weinig toe. Hij weet het toch beter dan wij. En hoeveel mensen moeten niet eerst naar een beroepskeuzeadviesbureau, heet zo'n ding zo. Hè? Ook gedaan, ook wel eens geprobeerd of niet? Naar zo'n bureau geweest, wat zeggen ze dan? Het zou dit kunnen wezen, het zou dat kunnen wezen, het zou kan op die kant en dat zou ook wel kunnen. En dan weet je nog niks, dus moet je het nog zelf uitzoeken. Ik heb meerdere keren dat soort rapporten gezien. En dat is altijd van, ja, dat kan. Hè? Je hebt je ook alweer niks aan. Maar goed. Maar dat betekent maar dat je het zelf ook niet weet. Dan moet het lot het maar bepalen in de praktijk. Maar wat ons betreft en wat onze positie als kinderen gods betreft binnen de gemeente. Wel, de Heer weet het. En hij weet waarvoor hij ons gebruiken kan. En that's it. Die geeft ons een baan. En dan zijn we terug bij waar we waren. Wat krijgen wij ook alweer? Als je niet oplet, heb je er niks aan? Wat krijgen wij ook alweer? Mijn vorige zin was, hij geeft ons een baan. Wat krijgen wij ook alweer? Een baan. Een loopbaan. Je krijgt een baan. Dat is wat het is, ja. En dat heeft van doen... Oh nee, laat ik het anders zeggen. Dat maakt deel uit van de geestelijke dingen. Dat is wel eens aardig om dat eens te noemen. Wij waren in 1 Korinthe, hè. Vorige keer ook al. Dat blijft misschien nog wel even zo trouwens. In 1 Korinthe 12, waar vers 1 begint met... En van de geestelijke broeders wil ik niet dat gij onwetende zijt. Toen hebben de vertalers even gekeken, waar gaat het hoofdstuk over? Geestelijke gaven. Dus hebben ze ingevuld geestelijke gaven. Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Maar helaas, dat is, lijkt mij, een te grote beperking van de uitdrukking hier. Per slotte staat er niet, hè. Als je vindt dat je per se achter het bijvoeglijk naamwoord... Wie weet er nog wat een bijvoeglijk naamwoord is? Dat leer je ook niet meer tegenwoordig op school, geloof ik. Hè? Ja, wel? Bijna wel. Wel? Wat een bijzondere school is dat. Nou ja. Als je per se achter het bijvoeglijk naamwoord... een zelfstandig naamwoord wil invullen... waarom het moet, weet ik niet... dan wordt het logischerwijze dingen... Zaken. Zo neutraal mogelijk. En omdat dat woord niks betekent, dingen, kun je dus ook gewoon weer weglaten. Dat is wat van oudsher ook gebeurt. He? U kent toch allemaal die uitdrukking? Misschien niet hoor, maar uit Johannes 3. De Heer Jezus tegen Nicodemus. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij lieden niet gelooft. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Waarom wordt het woord dingen niet ingevuld? Omdat het vanzelfsprekend is, het is één. En punt twee, het stond er al in die eerdere zin. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? U en ik weten welk woord daar dan eventueel in zou moeten... als je per se dat zelfstandig naamwoord erin wil hebben. Dan worden het hemelse dingen. He? Nu we het er toch over hebben. Toen kwamen wij ineens, maar dit is een zijlijn. We zitten even op de verkeerde wissel. Dat komt wel vaker voor tegenwoordig. Ja, vooral in de winter. Even de andere wissel op. Dan kom je terecht in Efeze 1, vers 3... waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Nou, in de hemel staat er inderdaad niet. In de vertaling wel, staat de vertaling. In het Grieks staat het er niet. Daar staat in de hemelse. En toen hebben de statenvertalers ervan gemaakt. Nou ja, dat gaat over de hemel. Dus ze hebben het gewoon meteen vertaald met in de hemel. Er zit niks mee mis. Want als je het gaat uitzoeken, het is de enige uitdrukking voor de hemel die überhaupt gebruikt wordt in Efeze. Het is altijd de hemelse of het hemelse, dat kan ook dan hè, in het Nederlands. En het is waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, dus het is gewoon de hemel. Want dat blijkt uit andere schriftgedeelten. Waar is Christus aan de rechterhand Gods? In de hemel. Oké, in Efeze heet het de hemelse, dan wel het hemelse. Maar ja, er ontstaan er altijd rare gedachten over. Daar zorgt de duivel trouwens ook altijd wel voor. Dus dan krijg je ineens in de NBG-vertaling van 1951... krijg je ineens in de hemelse gewesten. De hemelse... En dan staat er ineens gewesten. In een tijd dat wij op school leerden over windgewesten en dus over kolonialisme. Dus wij dachten hemelse gewesten, dat is ergens aan de rand van de hemel. Het is nog misschien dan nog wel de hemel, maar het is dan wel veraf.
Niet?
Ik vind het verbijsterend. En die uitdrukking die is de hele wereld overgegaan. En in allerlei kringen spreekt men over hemelse gewesten. Ik kan u rustig zeggen, die dingen bestaan niet. Het is gewoon flauw, hemelse gewesten. Bestaat gewoon niet. Heeft iemand uit zijn natte vinger gezogen, duim. Dat kan ook niet, hè? Dit.
Nee,
weet ik. Maar dat doet er niet toe. Heeft iemand uit zijn mouw geschud. Waarschijnlijk iemand die nog moest promoveren. Nou ja. Dan krijg je wel vaker van die rare dingen. Maar echt, broeders en zusters, hemelse gewesten bestaan niet.
Hemelsferen.
Waarom nou sferen? Waarom nou niet gewoon de hemelse dingen? Dat is wat het betekent. De hemelse dingen. Waarom moet je iets specifieks uitvinden? Het wordt juist weggelaten omdat het niks specifieks is. En als u vraagt, maar waarom staat er dan niet gewoon de hemel? Dan zeg ik, nou, er zijn schriftgedeelten zat met dezelfde uitspraken. Maar dan staat de hemel, dus dat kan niet missen. En als in Efeze staat de hemelse of het hemelse, het schijnt nog een meervoud te zijn ook, heb ik begrepen. Nou ja, dan gaat het over de hemelse dingen. En de hemelse dingen zijn niet alleen ver weg in de hemel, maar zijn ook hier rondom ons. Op aarde mag ik niet zeggen, dan krijg ik daar weer problemen over. Wij maken deel uit van de hemelse dingen. Wij maken deel uit van de hemel, zeker. Maar de hemel bevat alle hemelse dingen. Daar horen wij ook bij. Hoor ik bij, hoort u bij, enzovoorts. En als je dat sferen wil noemen, waarom niet gewoon neutraal dingen? Daar kan je niet mee mis. Het woord betekent niks. Maar taalkundig heb je dan netjes een lidwoord, een bepaald lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Oké. Net of dat zo hoort of dat het zo moet. Dat is ook een dwaas idee dat het zo moet. Maar je kan ook wat weglaten. Gebeurt wel vaker hoor, dat woorden weggelaten worden. Er struikelt nooit iemand over. Omdat je begrijpt wat er staat.
Wat zijn dan die hemelse dingen? Zijn dat omstandigheden in de hemel? Of wat God in ons voorheid in de hemel?
Dat bent u en dat bent ik, broeder. En de dingen die wij doen in het werk des Heren maakt deel uit van hemelse dingen. Ja. Het is niet noodzakelijk een plek. In de zin van dat je daar coördinaten voor hebt en zo, dat je de plek kunt aanduiden. Het is met aardse dingen toch ook zo? Dat is de aarde. Ja. Maar de aardse dingen maken deel uit van de aarde. En de natuurlijke mens is uit de aarde en dus aards. Hij loopt op de aarde, maar niettemin, hij maakt deel uit van de aarde. Waarom ook niet? Als je op Venus zou wonen, je zou een bezoek brengen aan de aarde, ga je op bezoek bij de mensen die op die aarde wonen. Ik bedoel, er is toch niks moeilijks aan? Toch? En of je nou zegt Nederland of de Nederlandse dingen, burgers, wetgeving, weet je veel, grachten, alles wat erbij hoort, ja, dat is toch hetzelfde. Alleen je zegt Nederland, dan is het zo sec, is het tamelijk abstract, maar je zegt de Nederlandse dingen, hoedanigheden, weet je veel wat, ja, dan wordt het iets specifieker. En dat is de uitdrukking hemelse dingen ook, wij maken deel uit van de hemelse dingen. En van het hemelse werk, van een hemelse koning op een hemelse troon, met een hemels koninkrijk en wat het maar wezen mag. Hemelse erfenis, roeping en al wat eraan vasthangt. Dat is het. En er hangt nogal wat aan vast. Dat zijn ook de volgende versen trouwens in Efeze 1. Dus vooruit ga ik maar verder niet op in. Maar je moet die uitdrukkingen kennen. Hè? Van de en dan ben ik terug in 1 Korinthe 12, want dit was de verkeerde wissel, weet u nog. Ga even terug en dan alsnog de goede wissel op. 1 Korinthe 12 vers 1 van de geestelijke. Ja, wat geestelijke, want het is een bijvoeglijk naamwoord. Meervoud. Nou, geestelijke dingen. De geestelijke dingen. Dringt dikwijls niet tot ons door. Maar kijk, onze praktische levenswandel als kinderen Gods maakt deel uit van de geestelijke dingen. Om dezelfde reden als dat het ook deel uitmaakt van de hemelse dingen, overigens. Er zijn heel wat vreemde ideeën in omloop over geestelijk leven. Niemand begrijpt wat het is, toen hebben ze de uitdrukking vervangen door spiritualiteit. Ik kan het woord nauwelijks uit mijn keel krijgen, maar goed, de spiritualiteit. Wat is dat dan? Weet ook niemand. Weet niemand. Als je mij vraagt, is het spiritisme. Maar goed. Geestelijke dingen. Wij zelf, als kinderen Gods, maken deel uit van de geestelijke dingen. Wij zijn uit de geest geboren. En al wat uit de geest geboren is geest. Dat is weer trouwens Johannes 3. Van Johannes kun je heel wat taal leren trouwens, hoor. Overigens. Hè. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. En dat zijn wij dus. Wij maken deel uit van de geestelijke dingen. En onze levenswandel maakt dus ook deel uit van de geestelijke dingen. Een geestelijk leven bestaat hieruit dat men zijn leven ook in de praktijk en ook wat het zienlijke aangaat, gewijd heeft, primair aan de dienst van de Heer. En dat men alles wat men doet, doet men van harte, goden en niet de mensen. Dat is geestelijk leven. Heb je dat nog? Of dacht je dat geestelijk leven iets van doen had met uw uw waan, met uw ideeën, met uw, dat het bepaald wordt alleen en begrensd wordt door uw gedachten enzovoorts. Hou nou toch op, dat hebben we niet eens onder controle. Moet dat geestelijk leven voorstellen? Al die flitsende ideeën die door uw hoofd gaan en zo, is dat geestelijk leven? Ik ben mooi klaar mee, zeg. Toen al. Nee, er is wel verband tussen. Er is verband tussen wat u denkt en wat u doet, dat weet ik wel. Maar geestelijk leven is een leven gewijd aan de geest. Een leven geïnspireerd door de geest. De geest een leven naar de wil van de geest en dus naar de wil van God enzovoorts. Dat is gewoon praktisch. Hoezo geestelijk? Ja, dat is geestelijk, maar het is heel praktisch. En daar gaat het over.
Nou, maar je laat dit merken.
Hè?
Je laat dit merken.
Wie moet dat? Dat heeft niks met voelen te maken. Integendeel, het is net andersom. Het is niet iets wat je van jezelf kunt waarnemen. Het is precies andersom. Het komt niet tot je, het gaat van je uit. Iemand die leeft, die straalt iets uit. Het schiet me geen beter woord binnen. Daar gaat iets van uit. Geestelijk leven, dat is waarvoor je kiest. Je doet de dingen of voor jezelf alleen, tot meerdere eer en glorie van jezelf, of je doet de dingen ter ere van de Heer. En dat is een kwestie van kiezen. Dat is niet een kwestie van bij jezelf naar binnen kijken en je afvragen waarom deed ik het eigenlijk. Als je gek wil worden, moet je dat doen. Meen ik. Kun je nog jaren volhouden op de divan van je shrink. Van je psych. Hoe die maar heet, hè? Dat heeft geen enkele zin. Je kiest ervoor. En dus je doet het. Ja, of je doet het niet. Dat kan ook nog een uitdrukking van geestelijk leven zijn. Dat je bepaalde dingen niet doet. Hè? Als ik door vlees te eten mijn broeder erger, zegt Paulus, zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten. Dat is ook geestelijk leven. Al even dit keer met vlees te maken, maar vooruit. Hè? Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Dat is ook geestelijk leven. Jazeker wel. En dat maakt deel uit dus van de geestelijke dingen. Kortom, deze hoofdstukken gaan maar niet over wat wij noemen geestelijke gaven. Waarbij de vraag is of we eigenlijk wel weten wat geestelijke gaven zijn. Want daar moeten we het eigenlijk over hebben. Maar het gaat over de geestelijke dingen. En als ik het ruim neem, even breed, wel, daar hadden die Corinthiërs toch geen weet van geestelijke dingen. Dat was nog net het hele punt. Ze richtten hun leven in naar aardse maatstaven. En een gemeentelijk leven werd waarschijnlijk beheerst door managers en marketingjongens die uitgevonden hadden hoe je het best een organisatie kan opzetten. Waar zijn we hier ook alweer? Dat soort dingen, dat zijn aardse beginselen. Toch? Brengt trouwens ook scheuringen met zich mee, logischerwijze. Want daarmee scheurt men zich af, uiteraard. Hè. Dat is bij de Corinthiërs. En wat de apostel hen verwijt is dat ze aardse maatstaven aanleggen, wereldse maatstaven aanleggen, wat er maar wezen mag. Hij zegt, maar daar gaat het niet om, je moet weten over de geestelijke dingen. En dus zegt hij, en van de geestelijke dingen, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt, want geestelijke dingen heeft van doen met ons, en dus met ons praktische leven, de dingen die wij doen, meer dingen zijn er eigenlijk niet, toch? Nou, je hebt voorwerpen van de een of andere stof, dat er inderdaad, daar gaat het niet over zozeer natuurlijk, hè. Maar de geestelijke dingen, dat is gewoon het geestelijke leven, leven vanuit de geest. En daarin moesten die Corinthiërs worden onderwezen. En waaruit bestaat dat dan zo ongeveer? Nou ja, bestaat uit alles wat een gelovige doet. En alles wat hij doet, zou hij doen den Heere. En hij zelf is geest en hij dient de geest. En wat hij doet is dan ook geest, is geestelijk leven. Een leven uit de geest. En dat zal men leren, hoe dat eruit ziet. En dat is wat er hier verteld wordt. Nou goed, en aangezien het leven van een... Onthoud deze dingen goed, hè. Eigenlijk moet ik volgende keer gewoon hetzelfde verhaal weer een keer vertellen. Helemaal precies, hè. Aangezien ons leven als kinderen gods primair, en leven is niet hier op aarde en waar het maar is, en in de maatschappij, maar primair is een leven deel uitmakend van dat geheel van dat lichaam van Christus. Wij zijn kinderen Gods en leden van zijn lichaam. En als we moeten werken om aan de kost te komen, is het opdat die leden van het lichaam in stand gehouden zouden worden. En als we puur inkomsten moeten hebben, zou het zijn opdat het werk in en aan de gemeente inderdaad gecontinueerd zou kunnen worden. En dat de prediking van het woord zou kunnen plaatsvinden. Het kost allemaal geld in deze wereld, weet u wel, enzovoorts. Maar de bezigheid om dat geregeld te krijgen is ineens geestelijk leven, hoor, heus. En waar het werk van de Heer is de opbouw van de gemeente, betekent het dus dat geestelijk leven, geestelijke activiteit primair bestaat uit werk ten behoeve van de gemeente als zodanig. Maar in de gemeente hebben we daartoe een positie ontvangen, een loopbaan gekregen. Kortom, we hebben een gave, een loopbaan, een specifieke verantwoordelijkheid ontvangen. Dus als de apostel zegt van de geestelijke dingen, broeders, wil ik niet dat je onwetend bent, waar zou je dan over gaan schrijven? Over de geestelijke gaven. Heb je dat? Alleen die term staat er niet, er staat geestelijke dingen. Maar het eerste wat dan komt, is je geestelijke gave. Als ter discussie staat, ons dienen van de Heer, dan is toch de eerste vraag, maar in welke positie heeft de Heer ons gezet? Niet in de wereld, Corinthiërs, maar in de gemeente. Te midden van de broeders en zusters, de andere gelovigen. Dat is toch hetzelfde als de vragen naar welke gaven heb ik ontvangen? Dat is waar het over gaat, hoor. Het misverstand is dat de Heer ons een plaats geeft in de samenleving. Wees niet zo, daar zijn we gewoon in geboren. En in opgevoed misschien. Of in verzeild geraakt, weet je veel wat. Maar naar Bijbelse maatstaven zijn we als kinderen Gods geplaatst buiten de legerplaats en gebracht bij de troon der genade om te dienen degene die op die troon der genade gezeten is. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is 2 Korinthe. Nog steeds Korinthe, dus 2 Korinthe 3. Onze plaats is in de gemeente. En ik kan het niet nalaten stiekem erbij te zeggen dat ik van jongs af aan nogal eens gehoord heb dat je je plaats in de gemeente moest innemen. Maar dat klopt natuurlijk precies. Alleen men had het daar zo ver weggeredeneerd dat het niet veel verder kwam dan dat je op die stoel moest zitten die voor je klaargezet was voor de zondagmorgen. Nee, niet om de spot mee te drijven, maar bloedserieus. Achteraf vind ik het bijzonder tragisch. Je kreeg echt de indruk, mijn plaats in de gemeente is die stoel daar. Meestal ook nog een min of meer vaste plek. Zodat als je er niet was, was die leeg. Enzovoorts. Dat is symboliek. Ik denk dat het goed is dat je elke bijeenkomst die je geregeld hebt, zal ik maar zeggen, dat je je plaats inneemt, ook letterlijk. Ik denk dat dat een goed begin is. Want als je dat niet eens kan, hoe zou je je plaats innemen in geestelijk opzicht? In een loopbaan die de Heer je gegeven heeft. Maar je loopbaan bestaat er niet uit dat je de kerkdiensten, of hoe je ze maar noemt, de bijeenkomsten bezoekt. Met dat laatste is niks mis. Integendeel, ik zal het nog een keer zeggen, ik geloof dat je daar het beste mee beginnen kunt. Oefen je ook wat discipline en dat soort zaken meer. Als je dat niet hebt, ja, dan hoef je voor een andere loopbaan hoef je niet in aanmerking te komen, zal ik maar zeggen. Hè? Er staat in de Bijbel, hoor, dit soort dingen. Maar ja, het is wel erg ver buiten ons onderwerp, dus ik schiet er maar even doorheen om u voor te houden wat onze plaats is in die gemeente, wat de positie van de gemeente is. Het gaat om geestelijke dingen, dat wil niet zeggen ongrijpbare, onzienlijke dingen, het gaat om heel praktische dingen, maar ze zijn geestelijk omdat ze deel uitmaken van het werk van de Heer. En door de geest bewerkt worden. Omdat ook God is die in ons werkt bij het willen en het werken. Dat wil zeggen, als wij niet willen, dan werkt de Heer in ons niks. Maar als we hem willen dienen, bewerkt hij ons het willen, het hem te willen dienen in een bepaalde richting, in een bepaalde, nou ja, loopbaan of wat het maar is, enzovoorts. En hij geeft dan ons ook de mogelijkheden om dat daadwerkelijk te doen. Dat is Filippenzen. Die hele brief gaat daar trouwens over. De Filippenzenbrief zegt dat wij weliswaar een positie hebben in Christus, maar dat betekent dat we hem zouden dienen. Omdat we in een vernederde positie verkeren, in een dienstbare positie namelijk. En in die positie heb u een verantwoordelijkheid in de gemeente, en heb ik een verantwoordelijkheid in de gemeente. Niet een plaatselijke gemeente die men georganiseerd heeft en aan statuten heeft onderworpen en ingeschreven heeft bij, waar schrijf je een gemeente eigenlijk in? Een kerkgenootschap, waar schrijf je het? Gewoon de Kamer van Koophandel? Weet ik eigenlijk niet eens. Ik geloof dat er weer iets anders voor geldt, niet? Maar, nee? Ik weet niet waar het voor geldt, hè? Hè? Ja, is dat zo? Oh. In het onder vereniging? Dat moet je niet willen, hoor. Want dan moet je ledenvergaderingen houden en dat soort dingen meer. Dan ben je de klos. Dan wordt de gemeente ineens democratisch. En dat. Terwijl als u mij had gevraagd, noem eens een voorbeeld van theocratie. Dan had ik gezegd de gemeente. Tegenovergesteld, hè?
Maar
en dan vraagt hij, noemen ze een voorbeeld van aristocratie, dan zeg ik de gemeente. Ook dat nog, ja. Ja, nepotisme, ja. Doe maar weer. Maar goed, laten we maar weer buiten beschouwing. Nee, we hebben een plaats in de gemeente van Christus. Dat beperkt zich ook niet tot een paar kilometer in de omtrek of iets dergelijks. Dat hebben we waar ook ter wereld we zijn. Nou goed. Dat zijn geestelijke dingen. Van de geestelijke dingen, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Maar zij waren daar onwetend van, zoals het bij de brieven blijkt. Zij wisten over vleeselijke dingen. Ook letterlijk over vlees trouwens. Maar in het algemeen aardse dingen. Zie? En dan komt dat verhaal, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, hè. Gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden heen getrokken naar dat gij geleid werd. Dat zijn vleeselijke dingen. Dat is de oude mens, oude schepping, zienlijke dingen. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest spreekt Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen dat Jezus zijn Heer is dan door de Heilige Geest. Want geestelijke dingen hebben van doen met dat men de Heer Jezus inderdaad als Heer en als Meester dus erkent en dus hem dient. He? En dan volgt meteen in die inleiding dat drievoudig parallelisme. Ik heb het u uitgebreid voorgehouden. Als het goed is, heb ik hem vorige keer opgeschreven ook. He? Dat is essentieel, hoor. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Eén geest geeft verscheidene. Niet in de zin van meerdere, maar verschillende. Afwijkende, van elkaar verscheiden, gescheiden. Gaven, de een zus en de ander zo, hè? Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, doch het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Dat is dus drie keer hetzelfde. Dus een schoolvoorbeeld voor een drievoudig synoniem parallelisme. En ik heb gezegd, schrijf ze onder elkaar, tel ze op, dan krijg je... Er is verscheidenheid der gaven, namelijk van bedieningen, namelijk van werkingen. Want dat is de functie van zo'n parallelisme en van synoniemen überhaupt. Waaruit bestaat die gave? Wat geeft God dan? Wat is die gave? Wel, hij geeft een bediening. Een ministry in het Engels. Een ministerie in het Nederlands, met de klemtoon op mini. Een bediening waarbij men klein is, namelijk ondergeschikt. Bij ons is ministers, weet je wel, we hebben er weer een paar. Of hebben ze al? Nee, nog niet, hè? Bijna hebben we weer een stelletje ministers. Maar als je in Engels sprekende landen een minister bent, dan ben je predikant, hè? Dat weet u, hè? Een minister. Anders heet het iets van state secretary of weet ik veel wat secretaries. Dus in andere landen zijn ze secretaris, bij ons zijn ze minister. Maar in ons land zijn ze predikant en in andere landen zijn ze minister. Minister betekent gewoon bediening en dienstwerk. En een minister in Nederland is een dienaar van de kroon. Dat is een ondergeschikte positie, hoe hoog die ook mogen wezen. Nou ja, dat was voor Den Uyl, hè. Het was Thorbecke die de adel heeft afgeschaft. En het was Den Uyl die de titels die erbij hoorden heeft afgeschaft, hè. Dat weet u toch nog, hè. Sindsdien zijn de ministers niet meer excellent. En... He? En bij nader inzien heeft hij waarschijnlijk gelijk. Ja, hij heet to admit it. Maar ja, hij had wel eens gelijk. Jeden UTB. Maar goed, het doet nou niet de zaken. Minister, ondergeschikt betekent het woord per definitie. Een bediening. Een ministry in het Engels. En hier in vers 6 hebben we nog een ander woord. Namelijk een werking. Werkring mag ook. Maar vooruit, hè. Een werking. Dan heb je wat te doen. Wat geeft God? Wat geeft de geest? Wat geeft God? Wat geeft de Heere? Want alle drie die namen worden genoemd, hè. Want de geest is de Heer en de Heere is God. Drie zinnen onder elkaar. Wat geeft de geest, namelijk de Heere? Wat geeft God? Hij geeft een gave. Ja, wat dan? Wel, een bediening. Hoezo een bediening? Wel, een werk. Een werking en geef wat te doen. En let op, we hebben het over geestelijke dingen. En waarom ik daar zoveel nadruk op leg, geestelijke dingen, is omdat men dikwijls geneigd is die hele gedachtegang weg te redeneren en op te hangen de term geestelijke gaven, zodat wat men ontvangt, dat is niet iets stoffelijks, dat is niet iets tastbaars, dat is niet iets waar je van buiten adem raakt of wat geld kost. Er geeft iets magisch, iets ongrijpbaars, iets spiritueels, geestelijke gaven enzovoorts. Nu, dat is onzin. Dat is gewoon onzin. Dat is niet wat God geeft. Dat is wat je van de duivel krijgt. Allerlei gekke dingen. Zodat je niet meer weet waar je mee bezig bent. En het begin en het eind die van elkaar kan onderscheiden. En zit met allemaal losse eindjes. Allemaal heel interessant. Je kan oeverloos doorpraten ergens over. Maar je zegt niks. Dat is spiritueel. Hè? Ik hoorde de laatste nog een op de radio. Elke zin begon met ik denk. Maar ik denk dat minstens de helft van de zinnen niet afgemaakt werd. De man viel vanzelf zichzelf in de reden. Maar als hij begint te praten, dan weet hij nog niet wat hij gaat zeggen. Hij begint meteen te praten. Hij begint automatisch elke zin met ik denk. Soms denk ik, moest die dingen eens opnemen. Maar ja, die dingen hoor ik alleen maar onderweg in de auto. Belachelijk zoiets. Maar zo gaat het tegen. Nou, dat is spiritueel. Hoor. Dus ik denk. Ja, je denkt maar een eind weg. Het heeft met waarheid, het heeft met feiten niks van doen. Hè? Waar het mee van doen heeft, is met de waan van alle dag. En waan, u weet toch wat het is? Waanzin, u weet toch wat het is? Waanzin. Ja, dat is fantasie, verbeelding, maar het is gekkigheid. Ik bedoel, dan ben je nuts. Dan ben je, hoe heet zoiets? Lunatic. Dan ben je gewoon gestoord. Dan ken je de werkelijkheid niet, dan ben je gestoord. In plaats van de werkelijkheid heb je dan je eigen ideeën. Dat heet je eigen waarheid en dan wordt het zelfs als wetenschappelijk beschouwd. In werkelijkheid is het waanzin. Heb je dat nog? En de wereld is er val mee, breekt me de bek niet open. Los heet het hier trouwens, geloof ik, hè. Want het heeft er niet zoveel zin daar verder op in te gaan, natuurlijk. Nee, geestelijk leven, de geestelijke dingen, zijn in de Bijbel heel concreet. Ze bestaan uit dienstwerk, ze bestaan uit een werking. En de Heer zei tot zijn discipelen, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Ja, dat is geen christologisch onderwijs, hoor. Zodat we nou weten dat de Heer zachtmoedig en nederig was. Het is dat men hem zou navolgen. Dat wij, net als hij, zachtmoedig zouden zijn en nederig. En nederig wil zeggen, dienstbaar. Ondergeschikt. Behulpzaam. Heb je dat nog? Niet heersend, maar integendeel bijdragend aan het werk van iemand anders. Namelijk aan het werk van de Heer. De Heer wederstaat de hoogmoedigen, staat er dan, hè? Een paar keer staat het in de Bijbel. Hè? De Heer wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij van genade. Geeft hij genade. Geeft hij genade. Wat geeft hij dan? Een baan. Want de apostel zegt dat door de genade Gods ben ik wat ik ben. Nou, wat was hij? Apostel en profeet? Nee, niet tentenmaker. Apostel en profeet, door de genade Gods. Hè? En door de genade Gods was het hem gegeven om onder de heidenen te verkondigen de naspeurlijke rijkdom van Christus. Dat had hij gekregen van God. Dat was zijn gave. Niet dat hij dat kon, maar dat hij het moest. Van Gods wegen. Als hij de Heer wilde dienen, oké, zei de Heer, dat is prima, maar dan is dit je werk. Maar dat stond al tevoren vast. Want vanaf het begin van de geschiedenis van Paulus, dat is Handelingen 9, staat er al bij dat de Heer hem zou uitzenden om zijn getuige te zijn en zijn naam te verkondigen onder de heidenen en tot een einde der aarde en dat soort zaken meer. Toch? Paulus had geen keus. Hij kon niet zeggen, ik had liever kerkorganist geworden. Dit was zijn job. Dat is wat hij gaf. En zo geldt het voor ieder van ons. Als je de Heer wilt dienen, de Heer geeft je wat te doen. Niet tegen je wil in, overigens. Maar hij geeft je iets. Hij zegt, dit is het. En dat heeft praktische consequenties. Maar het zijn geestelijke dingen. Daarover moet men onderwezen worden. Al het werk Gods in onze dagen gebeurt via gelovigen die de Heer daarvoor gebruikt, via de leden van zijn gemeente, die hij daartoe een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven heeft, en die verantwoordelijkheid heet een gave, omdat het gegeven is. We hebben het ons niet verworven, vandaar uitdrukking als, hij heeft ons bekwaam gemaakt dienaren van het nieuwe verbond te zijn, dat is 2 Korinthe 3, of die van Colossense 1, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen, wat in wezen precies hetzelfde is. Want voor zover wij hem dienen onder dat nieuwe verbond, binnen dat kader van dat nieuwe verbond, zullen wij ook deel hebben aan die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij hadden het over geestelijke dingen en bij nader inzien ook over gaven, gegeven door de geest. En van gaven weten we dus inmiddels dat de Heer geeft ons een bediening, een werk. Dat is een geestelijke gave. En heel essentieel, maar ik doe het waarschijnlijk voorkomen over compleet, maar toch is heel essentieel wat je daarover kunt vinden in Matteüs 25, die haal ik altijd aan in dit verband, omdat ik altijd bang ben dat het misverstand anders blijft bestaan hierover. In Matteüs 25 vinden wij een gelijkenis die, als u mij vraagt, niet eens op onze bedeling van toepassing is. Gelijkenis over de talenten. Maar dat doet weinig ter zake nu. wat de zaken doet, is wat er staat aan het begin van die gelijkenis. Er staat in Matteüs 25, het koninkrijk der hemelen, want daar ging het over, is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En die mens die buitenslands reist is uiteraard de koning van het koninkrijk, kortom, dat is de Heer, hè? En daarvan staat dat er zijn goederen, zijn bezittingen, zijn, nou ja, zijn goederen, zijn business, zijn bezigheden, wat het maar is, geeft hij aan zijn dienstknechten. En de een gaf hij 5 talenten, en de ander 2, en de derde 1, talent uiteraard. En dan staat erachter een ieder naar zijn vermogen. Dat wil zeggen, die dienstknechten krijgen verschillende verantwoordelijkheid. De een krijgt meer te dragen dan de ander. En dat is naar hun vermogen, naar wat zij dragen konden. Heb je dat? Dat staat erachter. En naar hun vermogen. Nou, wat ze kon. Je weet wat vermogen is, dat is kilowatt of paardenkrachten. Dat is vermogen, hè? Wat? Nou goed. Waar het me om gaat, is dat er niet staat. Hij gaf een ieder. De een gaf hij 5 kilowatt, en de andere 2 kilowatt, en de derde 1 kilowatt. Hij gaf niet vermogen. Hij gaf geen capaciteit, is dat ook goed? Het vermogen van een condensator wordt uitgedrukt in capaciteit, dus vooruit. Microfarad, farad, vooruit dan maar weer. Hij gaf niet vermogen, hij gaf niet capaciteit. Hij gaf iets te dragen op basis van hun vermogen. Ik bedoel, als je een Fiat 500 hebt, dan hang je daar niet zo'n grote knaus caravan achteraan. Dat gaat niet, hè? Maar als je nou iemand hebt die goed golf speelt, die geef je een caravan te trekken. Want die heeft een Volvo, hè? Dat moet kunnen. Hè? Dat heb je toch, hè? Nou goed. Het hangt af van wat die wagen trekken kan. En zo is het met mensen ook. Ze krijgen verantwoordelijkheden naar hun vermogen. En zo doet de Heer het ook. Hij geeft niet het vermogen, dan moet je zelf voor zorgen. En als je het niet hebt, maakt niet uit, dan krijg je wat minder te dragen. Zo zit het gewoon. Het is verwant aan een andere gedachte, namelijk aan het idee van een huis vol, huis is de gemeente, een huis vol met vaten, kleine vaatjes en grote vaatjes, en ze worden allemaal gevuld. Dan zijn ze allemaal stuk voor stuk vol. Toch, in de een zit meer dan in de ander. Naar hun inhoud in dit geval. Hebben we dat nog? En het idee is dat wij gaven krijgen in overeenstemming met ons vermogen. Dat wil zeggen in overeenstemming met wat wij dragen kunnen. En wat wij dragen kunnen, dat is niet wat hij geeft. Hebben we dat? Nou zeg ik het met andere woorden. De Heer geeft ons niet bepaalde capaciteiten. Hij geeft ons op grond van capaciteiten. En dan weet ik wel, capaciteiten kunnen geoefend worden. Dat wil zeggen, wij mensen hebben bepaalde capaciteiten, maar die kunnen ontwikkeld worden. Dan wordt de capaciteit groter. Levende wezens die kunnen getraind worden, zodat ze steeds sterker worden. Geef iemand wat te dragen en na verloop van tijd kan hij veel meer dragen. Er zijn wel grenzen aan, maar dat ontwikkelt zich. Nou goed, men krijgt niet dat vermogen van de Heer. Men kan het hooguit zelf ontwikkelen, tot een zekere grens, vergis u niet. Dat staat ook allemaal in de Bijbel, hoor, trouwens, dat het is tot een zekere grens. Men kan niet alles tegelijk bespreken. Maar wat de Heer geeft is niet de capaciteit om iets te kunnen. De Heer geeft ons iets te dragen op basis van de capaciteit die wij hebben. En die capaciteit drukt zich uit in de verschillende vormen. Als de apostel Paulus erover heeft, zegt hij, de Heer heeft mij getrouw geacht, mij in de bediening gesteld hebbende. En op basis van dat de heer Paulus trouw achtte, kreeg hij een bepaalde bediening. En trouw is een van de belangrijkste attributen die de heer van ons verwacht. Hij verwacht van ons dat we trouw zijn. Waarom ook niet trouw en geloof is hetzelfde woord ook nog. Maar op basis van trouw krijgt men een bepaalde bediening, logischerwijze. Dat staat er later, dus niet in deze gelijkenis, of wel? Ja, staat wel in deze gelijkenis. Als later een afrekening plaatsvindt, staat er ook bijvoorbeeld dat de heer zegt, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Nou vraag je, waarom was de dienstknecht goed? Wel omdat hij trouw was. Als je niet trouw bent, krijg je niks. Krijg je niks te dragen. Dat is veel te link. De heer vertrouwt ons niet iets toe als wij niet betrouwbaar zijn. Daarom zei ik, als je betrouwbaar wil zijn naar de heer, toen kun je altijd nog beginnen met gewoon de gewone geregelde samenkomsten getrouw te bezoeken. Ik meen dat bloedserieus. Niet omdat in de Bijbel staat dat dat moet, maar omdat het in ieder geval een goede oefening is. De regelmaat. Ik meen het serieus hoor. Dat is wat trouw is. Maar het is dus, de een vijf, de ander drie, de ander, of de ander twee, de ander één, en ieder naar zijn vermogen. En dan zeg ik het weer, de gave is niet het vermogen, maar het is op basis van het vermogen. En nu nog iets, dit wordt nog moeilijker wat ik nu ga zeggen. Wat ze hier krijgen zijn talenten. En het misverstand dat de Heer vermogen geeft in plaats van verantwoordelijkheid, want dat is een misverstand, dat misverstand drukt zich nog steeds uit in onze taal, waarbij men onder een talent verstaat dat men vermogen heeft, dat men iets kan. En men zegt, iemand is getalenteerd, dan kan hij wat. Maar dat is niet de Bijbelse betekenis van het begrip talent. We komen er dus nooit meer af, omdat het in onze taal inmiddels verankerd ligt. Heb je dat nog? De Heer geeft ons niet capaciteit om iets te kunnen, maar op basis van dat we iets kunnen, ook al moeten we dat misschien eerst ontwikkelen, dat vermogen, geeft hij ons bepaalde verantwoordelijkheid. Dat is waar het om gaat. Zie? Nou goed. Met andere woorden, om even iets makkelijks te zeggen, als dus de gave bestaat uit spreken in tongen, wel, niemand kan dat van nature, dus dan moet de Heer ook het vermogen erbij geven. Dat is een uitzondering. Dat is een uitzondering. Een gave van genezing, wel, niemand kan dat van nature. En als het dan toch genoemd wordt in 1 Korinthe 12, geeft God dus het vermogen daarbij. Maar het is een uitzondering. Heb je dat? Zeg dat met nadruk, omdat als je over geestelijke gaven praat, hebben ze het meteen over spreken in tongen en gaven van genezing. Maar dat is niet de normale gang van zaken. Dat zijn uitzonderingen. Kijk, de normale gang van zaken is dit. Het krijtje heb ik nu, ik weet niet, dus ga er nog even aan beginnen, aan het eind van de avond. We hebben namelijk hier en daar opsommingen van gaven. Het woord geestelijke laat ik nu weg, want ik vind die uitdrukking niet gepast, geestelijke gaven. Het heet geestelijke dingen. En gaven zijn er ook, ja. En die hebben het van doen met de geestelijke dingen, maken daar deel van uit. Oké, wij vinden opsommingen. En ik doe even van mijn briefje, dat is het makkelijkste. Wij vinden een opsomming en met opzet neem ik eerst die van 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12, namelijk vanaf vers 28... Begrijp me goed, vanaf vers 8 vind je ook een opsomming, maar die sla ik even over. Voor het gemak. Want in 1 Korinthe 12 vanaf vers 28 staat, God heeft er sommigen, niet allen, in de gemeente, want er is maar één gemeente, gesteld, ten eerste apostelen. Dan ga ik het opschrijven, hè. Ten eerste apostelen. Staat een nummer bij. Ten tweede, profeten. Ten derde, leraars. Daarna, meld de nummering op.
Niet vier.
Daarna,
Nou ja, ik schrijf het maar op. Voor de statistiek is dat, zeg ik dan altijd, hè. Zodat je een goed beeld hebt.
Krachten.
Gaven der gezondmakingen. Staat er in ieder geval niet bovenaan, hè.
Misschien komt hij op de vierde plaats. Dat zou kunnen, maar het wordt niet meer genummerd.
Gezond maken. Daarna krijgen wij behulpsels. Regeringen.
Nou ja, regeringen. Ja, ik schrijf het woord toch maar op, staat in de Statenvertaling.
Leidinggeven.
Ja, zelfs dat is het niet.
Het is wel richting geven. Als je dat leiding wil noemen, is het mij best. Maar dat woord is ook misleidend.
Maar ik schrijf het woord maar op, omdat het in de Statenvertaling staat. Het staat er in ieder geval niet bovenaan. Waaruit je meteen twijfels moet hebben over de juiste vertaling. Want de regering hoort uiteraard bovenaan te staan.
Toch? De regering staat per definitie bovenaan. Maar hier niet. Het is ook een ander begrip.
En dan krijgen we ook nog menigerlei, van allerlei soort, talen.
Dat was hem, geloof ik. Dat gezegd zijnde neem ik ernaast Efeze. Dit kunnen we natuurlijk thuis ook doen. Oh, sorry, heb ik die vergeten? Ja. Uitleggers. Oké, zet hem eronder.
Der talen wel te verstaan, hè? Is er aan verwant? Dat wil zeggen, die horen bij elkaar,
voor alle duidelijkheid. Niet schriftuitleggers, maar vertalers, had ik dan misschien op moeten schrijven. Maar vooruit. Vandaar ga ik gemakshalve, voor mijn gemak namelijk, naar Efeze 4 eerst. Want daar staat dat de Heer gegeven heeft en dus zijn gaven. Efeze 4, vers 11.
Heeft gegeven. Sommige, en nummering vinden we nergens meer. Hè? Nummering is alleen hier in het laatste deel van 1 Korinthe 12. En in Efeze 4 krijgen we sommige tot apostelen. Sommige tot profeten. Sommigen tot evangelisten. Die schrijf ik een beetje klein. Om voor de hand liggende redenen. Want daarna volgt sommigen tot herders en leraars. Maar dat is maar één categorie. Sommigen tot herders en leraars. Niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Sommigen tot herders en leraars. Dat is hetzelfde namelijk. Leraar is of herder is illustratief voor leraar. God geeft aan de gemeente geen herders. Houden er geen schapen op na trouwens. Dus we moeten met herders. Leraars geeft hij. Hè? Herders is beeldspraak. Dus het wordt gewoon leraars. En evangelisten vind je dus niet genoemd in 1 Korinthe 12.
Maar voor de rest loopt het lijstje parallel. Dat wil zeggen ook in dezelfde volgorde. Hebben we die nog? En hier houdt de lijst al op. Wat hebben we dan nog meer? Even kijken. Nou ja, we hebben een algemene in 1 Petrus 4. We hebben er nog één. 1 Petrus 4. Daar vinden wij in een lijstje min of meer. Vanaf, even kijken, vers 10. En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigelei genade gods. Ja, wat moet je dan opschrijven? Uitdelers der menigelei genade gods. Een genade gods bestaat uit al wat God geeft. Aan geestelijke en stoffelijke zaken. Wat moet je ermee? Ik denk dat het de samenvatting is van het hele verhaal. Dat wil zeggen, al die gaven
zijn te beschouwen als uitdelers der menigerlei genade Gods. Samenvattend. En dan vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Dan heb je dus maar twee dingen. De parallel houdt hier op, dus zet hier even een dunne streep. De parallel is toch niet meer verder door te trekken, nergens meer. Dan gaat het over spreken van het woord, van woorden Gods. Spreken van het woord. En daarna staat er ook nog genoemd, indien iemand dient. Dienen als uit de kracht die God verleent. Nou ja, dan gaat het over de werking van de kracht van God, maar meer wordt niet genoemd. In ieder geval dienen. En meer vind je feitelijk niet. Zie? Dus samenvattend gewoon, wat het ook is. En ook de uitdrukking dienen als de kracht die God verleent, ja, dat kan op alle gaven van toepassing gebracht worden, want gaven zijn bedieningen. En als men de Heer dient, zou men dat doen uit de kracht die hij verleent. Dus ja, wat moet je er meer over zeggen? En wat het dan precies is, dat weten wij verder niet. Althans, wordt hier niet vermeld. Wat kan ik daarnaast nog noemen? Romeinen hoofdstuk 12, daar heb ik ook nog een soort van opsomming. Romeinen hoofdstuk 12. Nou ja, dat is. Hebben er nu verscheidene gaven, vers 6. Naar de genade die ons gegeven is, let op dat er gewoon een paar woorden bij elkaar gezet worden. In een zin die als zodanig eigenlijk niks betekent. Het gaat om die woorden, hoofdzakelijk. Namelijk verschillende gaven die gegeven zijn, dat is twee keer hetzelfde, uit genade. Dat is drie keer hetzelfde dus. Het is niet dat het moet. Men hoeft niet, het is genade van God. God geeft dat. Als je je leven zinvolle inhoud wil geven, dan aanvaardt u van hem wat hij geeft. Het is niet verplicht. Toch? Maar het is wel wenselijk. Nou, zo laat ons die gave besteden, of hoe dat maar heten mag. Doe maar, is dat schuin gedrukt, kunnen we overslaan. Het zij, en dan krijg je een soort opsomming. Het zij, profetie. Nou ja, die zou je nog in de achter nummer 2 kunnen zetten, hè? Profetie. Maar dan houdt het ook wel weer ongeveer op. Want er staat, naar de mate des geloofs. Over die maat hebben we het een andere keer. Het zij bediening. Bediening? Nou ja, dan krijg je het algemene woord. Bedienen, waar moet je dat bij zetten? Bedienen. Daar vallen alle gaven onder. Is dienstwerk. Waaruit het ook mogen bestaan. Daarna staat er, het zij die leert. Nou ja, die past hier nog achter, hè. Achter die van leraars, dus vooruit maar weer. Schrijf maar leraars op voor het gemak. Het leren, het onderwijzen. En dan krijgen wij, het zij die vermaant. Dat wil zeggen vermanen, eigenlijk is het vertroosten. Maar ik schrijf het toch maar zo op, vermanen. Bemoedigen. Iemand tot hulp zijn, dat is wat het woord betekent, hè. Het is het normale woord voor vertroosting, hoor, en voor troosten. Daarna, die uitdeelt, dus uitdelen. Maar ja, als je vermaant, dan deel je wat uit. Als je leraar bent, deel je wat uit. Als je dient, deel je wat uit. En als je profiteert, deel je ook wat uit. Toch? Het is allemaal samenvattend voor eigenlijk precies hetzelfde. Dan heb je nog de uitdrukking die een voorstander is. Die heeft men dus in de NBG-vertaling vertaald met die leiding geeft. Want je wilt toch ergens dat woord leiding geven, ergens in je Bijbel terugvinden. Die hebben ze hierin gefrommeld. Maar het is voorstander zijn. Dat is helemaal correct vertaald trouwens. Helemaal correct. Fantastisch. Dus voorstander zijn. Als het een werkwoord is, wordt het dan
voorstaan eventueel. Maar er staat echt voorstander zijn. Dat wil zeggen vooraanstaan. In de zin van voorgaan, dat is het andere woord, hè. Voorganger zijn heb je ook nog. Dezelfde strekking. Maar voorstaan kan zijn in van alles. Dat hoeft niet noodzakelijk te zijn in de prediking van het woord, hoor. Men kan ook voorgaan in iets anders. Zolang men voorbeeld is. Want de voorganger is een voorstander, is een voorbeeld. Al die drie termen worden gebruikt. Die een voorstander is. En dan hebben we nog barmhartigheid doen. Nou ja, dat is ook uitdelen als u mij vraagt. Barmhartigheid doen. Nou ja, doen geloven we wel. Schrijf ik even niet op. Dan hebben we nog één schriftplaats overgeslagen. Dat is 1 Korinthe 12. Dan heb ik denk ik alle opzommingen weer gehad. Nu niet vanaf vers 28. Maar nu vanaf vers 8. 1 Korinthe 12 vanaf vers 8. Daar staan weer heel andere termen. Vers 8. Want aan deze, en dan weer aan gene, aan deze wordt door de geest gegeven woord der wijsheid. Nou ja, woord. Komt toch bovenaan te staan, maar vooruit, hè. Dus dat heet, ik schrijf het maar even kort op, woord der wijsheid. Dan heet het woord der kennis. Men kan immers via het spreken, via de mond, kan men wijsheid doorgeven. Men kan ook kennis doorgeven. En als het naast elkaar staat, weet u meteen wat het verschil is. Kennis is dan feitenkennis. En wijsheid heeft betrekking op de praktische toepassing van die kennis. In de praktijk van het leven. En dan vragen we ook, als we in problemen zitten, vragen we niet wat is kennis. Dan vragen we wat is wijsheid. Dan wil je wijsheid hebben. Hè? Wijsheid is praktische kennis. Als de woorden naast elkaar staan. Als ze niet naast elkaar staan, hebben ze allebei een bredere betekenis. Maar als ze naast elkaar staan, worden ze beperkt. Hè? Dus woord der wijsheid, woord der kennis. Dan hebben we, hoe staat het, geloof geloof ik. En de andere het geloof. Geloof, ik vul nu niet hetzelfde woord in. Ik schrijf nu meteen het alternatief op. Want ik vertel al jaren, als je niet weet wat geloof betekent in een schriftplaats, als het onduidelijk is of verwarrend of je begrijpt hem niet, vervang je het door trouw. Dan, dat is hetzelfde woord namelijk. En dan wordt het wat duidelijker. Want daar hebben we dringend behoefte aan, en mensen die trouw zijn, toch? Onder het motto, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Trouw, zulke mensen hebben we in de gemeente. Kun je van op aan. Daarna komt alsnog gezondmakingen. Ik voel even in genezing, dat is korter. Makkelijk. Gaan we de gezondmakingen. Overigens, voordat ik dat vergeet, gezondmakingen, gaven der gezondmakingen, veronderstelt dat het incidenteel is en niet regel. Het is niet gaven der gezondmaking. Nee, gaven is meervoud, want het kan u zijn en u en u. Dat wil zeggen meerdere mensen. Maar gaven der gezondmakingen suggereert op zijn minst dat men de gave heeft tot gezondmakingen bij gelegenheid. En niet tot gezondmaking, dan zou het altijd werken. Hebben we die nog? Dat is incidenteel. Daarna krijgen we, ja, krachten. Werkingen der krachten. Ik denk dat het inderdaad, net als bij genezing, om wonderen gaat. En dus bovennatuurlijke krachten, zo u wilt. Maar het is ook meervoud en dus ook incidenteel. Niet alle wonderen namelijk waren wonderen van genezing. Daarna krijgen we alsnog in vers 10 profetie. Ik had ruimte moeten laten, had ik hem hier achter kunnen schrijven als punt 2. Maar ja, hij staat hier niet als eerste of tweede. Hij komt hier onderaan. Je moet je toch afvragen waarom dat is. Waarom die zo'n lage plaats heeft op de totempool. Maar hoe zeggen ze iets, hè? In deze rangorde. Daarna krijgen we in nummer 7 in dit rijtje. Onderscheiding der geesten. Schrijf ik dat nog netjes op. Onderscheiding. Der geesten. Onder het motto beproef de geesten of ze uit God zijn. Dat is 1 Johannes 2 of is het 3 inmiddels. Weet je veel. Onderzoek, beproef de geesten of ze uit God zijn. Want je hebt geest van Christus, je hebt geest van Antichrist. En het is soms moeilijk om iets te onderscheiden. Waar komt dit vandaan? Wat is dit voor een trend? Geesten, dat is ook... Hypes valt ook onder geesten, hoor. Dat is onzienlijk. Waar komt dat toch vandaan, dat gedoe? Enzovoorts, hè? En sommigen kunnen er onderscheiden. Of dat een wondergave is, weet ik niet. Ik zou het niet weten. Je kunt ook op grond van ervaring geesten onderscheiden. Dus ik denk dat je het ook ontwikkelen kunt. En daarna hebben we alsnog... onderaan het lijstje... talen... en we hebben... uitlegging der talen. Nou geloof ik alle lijstjes gehad heb... voor zover ik lijstjes heb kunnen vinden... talen en uitlegging der talen kom ik maar in 2 lijstjes tegen. Dat zijn dan de langere lijsten, want in de kortere komt het überhaupt niet voor. Alleen in de 2 langere lijsten en in beide gevallen staat het onderaan en het is bovendien alleen maar in 1 Korinthe 12. Voor wie wil, kan je dat altijd nog rekenen als 1 schriftplaats, 1 Korinthe 12. En dat is het eigenlijk ook, hè. En daarna kijken we of ze een beetje met elkaar overeenkomen. Vooral die 2 lange lijsten uit 1 keer in de 12. En dan zeggen we, nou ja, een beetje. Een beetje komen ze overeen. En een beetje zijn ze verschillend, toch? Met andere woorden, een complete lijst is sowieso niet te geven. Zoiets bestaat niet. En wat ons opvalt, wat mij opvalt, in ieder geval is... nummer 1, nummer 2, nummer 3, zo worden ze genoemd. Apostelen, profeten, leraars. En in Efeze vind je hetzelfde lijstje met nog 1 erbij. En meer niet. Dan zijn het er dus maar 4. En dan houdt het op. En wat ons daarbij opvalt, is dat ze alle 3 of alle 4 van doen hebben primair met de prediking van het woord. Waarna wij bovendien ook opmerken dat nummer 3 veruit de grootste, of nummer 4, uit de Efeze dan, veruit de meeste aandacht krijgt in de brieven. Want ik zou er meteen, maar daar heb ik nou geen tijd voor, maar ik zou er eigenlijk meteen bij moeten zeggen dat volgens de Bijbel... diegenen die leraar genoemd worden, worden ook genoemd oudsten. Ze worden genoemd voorgangers. Ze worden genoemd voorstanders. Ze worden genoemd voorbeeld. Ze worden genoemd herder. Ze worden genoemd opziener. Heb ik oudsten al gehad? Geloof wel, hè? Heb ik zo al 6. En daar wordt dus nog wel het een en ander over gezegd. Die krijgen veruit de meeste aandacht... En aan het eind van de avond, ik moet er dringend over ophouden nu. Aan het eind van de avond voeg ik er maar aan toe. Wat ons nog meer opvalt, omdat wij maar gewone aardse mensen zijn, zijn de gaven die onmogelijk uitgeoefend kunnen worden op grond van menselijke kwaliteiten. Dat wil zeggen, die vereisen bovennatuurlijke kracht. Dat is die genoemd wordt krachten, die genoemd wordt gezondmakingen en die genoemd wordt... talen, bij uitlegging der talen staat wat mij betreft een vraagteken. Dat hoeft niet boven natuurlijk te zijn. Hangt van de taal af. Ik zie dat niet meteen als een gave. Maar je kan het als gave noemen, maar dan is het niet noodzakelijk een wondergave. Daar heb ik het nu over. over bovennatuurlijke kracht. Die is nodig voor wat krachten heet en dus wat gezondmaking heet. Voor zover dat niet, eigenlijk niet hetzelfde beginsel is. En die vinden we ook in de andere opzomming in 1 Korinthe 12. Krachten en, wat was het? Talen, wat stond die? Genezing staat hier, gezondmaking.
Dat is het dan. En voor de rest, ja, daar kun je geen kaas van maken van al wat er verder staat. Of geen chocola, afhankelijk van wat u wilt. Het zijn algemene aanduidingen die zo breed zijn dat daar alles onder kan vallen wat je maar bedenkt. Behulpsels, regeringen. Iemand moet er wat regelen af en toe. Dat is een hele grote hulp. Als je iemand hebt die wat regelt, dus dan is het al hetzelfde. Wat moet je ervan maken? Vermanen, uitdelen. Elkaar tot hand en voet zijn. Wat het maar is en waaruit het maar bestaat. Er bestaat niet zoiets als een opsomming. En voor zover er toch een opsomming bestaat, is het alleen die van 1, 2, 3. Uit het laatste deel van 1 Korinthe 12. En wat Efeze betreft, zit dicht in de buurt. Ik beschouw dat niet eens als een opsomming. Want in die uit Efeze, de apostel, profeten, evangelisten en leraar staan daar in bepaalde relatie tot elkaar. En dat is niet voor niks. Hangt ook het een en ander mee samen in de volgende woorden die erover gezegd worden. Misschien dat ik erop terugkom, dat weet ik nog niet. Maar er staat in ieder geval bij dat zij doen een werk der bediening. Een dienstwerk. De apostelen, profeten, evangelisten en leraars doen een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En dus primair door de bediening van het woord uiteraard, want daardoor doet hij zijn werk. En al het andere is daaraan ondergeschikt. Zie je? Nou goed. Waar we het over moeten hebben, is over het eigenaardige verschijnsel dat van de gaven in het algemeen gezegd wordt, meteen al in Romeinen 12 en later ook in andere schriftgedeelten, dat die gaven beperkingen kennen. Dat ze zijn met mate. Dat is een term die heel dikwijls gebruikt wordt. Misschien laat ik u dat wel zien de volgende keer. Er zijn beperkingen aan. En in de zin van de verantwoordelijkheid die men draagt, houdt ergens ook weer op. Dat wil zeggen, gaat maar tot een bepaald niveau. Maar ook inderdaad, de verantwoordelijkheid houdt ergens op. Dat wil zeggen, ook in de tijd. Want waar die verantwoordelijkheden dikwijls niet nauwkeurig beschreven zijn en vrij algemeen zijn, zijn ze afhankelijk van de omstandigheden. Ik bedoel, wat moet je met een organist als je geen orgel hebt? Of geen stroom voor zo'n elektrisch ding. Dan houdt de verantwoordelijkheid dus ook weer op. Dingen zijn beperkt. Dit was een belachelijk voorbeeld. Begrijp je me vooral niet verkeerd. Ik bedoel het niet al te serieus. Maar als voorbeeld bedoel ik het wel serieus. Het houdt een keer op. Als je geen zieke hebt, valt er ook niks gezond te maken. En als er niks te profiteren valt, ja, als de Heer niks zeggen wil, ja, wat moet een profeet dan nog? En als er niet in tongen gesproken wordt, wat moet de uitlegger dan nog? Ik bedoel, het heeft zo zijn beperkingen in allerlei opzichten. Volgens de Bijbel zelf. Maar goed, daarover hebben we het dan wel weer de volgende keer. Het lijkt mij voor vanavond wel weer genoeg. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente, aan de Heere. Dat u ons hebt toegevoegd aan dat ene lichaam en ons gemaakt hebt tot organen in dat geheel. En we danken u dat u voor een ieder van ons een loopbaan hebt. Dat u aan een ieder van ons zo'n gave of misschien wel meerdere gaven geeft, opdat wij onze levens zouden wijden aan u. En opdat wij een loopbaan zouden lopen tot eer van uw naam. Een loopbaan die ook moet leiden tot die kroon die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we hier niet voor niets, niet ijdel hoeven te zijn in deze wereld waarin wij nu niet meer thuis horen, maar dat u ons een plaats geeft in dat geheel van uw gemeente, opdat we daar betrokken zouden zijn in wat u doet, in uw werk tot opbouw van de gemeente als zodanig. En we danken u dat we dat mogen doen in uw kracht, en dat u het bent die uit uw genade kracht verleent die genoeg is om te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt.
Wist u dan ons nabij met die kracht van uw genade, omdat we in de eerste plaats zouden veranderd worden in ons denken en zouden verstaan wat uw wil is, ook in onze levens, maar omdat we vervolgens ook de gaven die we hebben zouden besteden, zoals uw woord dat zegt, en inderdaad de verantwoordelijkheid die u ons gegeven hebt op ons zouden nemen, opdat onze wandel zou zijn niet naar deze wereld, maar in overeenstemming met deze hemelse dingen. Wees u dan ons nabij om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.